Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde: de hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Hele goedemorgen. Vandaag houden wij onze diensten op zondag. De eerste zondag van dit jaar in de kerken. En is een gelegenheid om dicht bij God te komen. De Heer spreekt zoals we hebben gisteren met jullie gesproken. Wie schuilt bij God de Allerhoogste, kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem. Dan die persoon komt tot God. Het is een beslissing om dicht bij God te zijn. Dat betekent, die persoon wil Gods woord leren en zal Gods woord praktiseren. Zal dan trouw en gehoorzaam aan God worden. En dat maakt het verschil, want wij kunnen niet hopen dat het jaar goed zal zijn. Wij kunnen niet in elkaar zeggen, gelukkig nieuwjaar. Maar wij dienen de acties te ondernemen die zullen de zegen brengen, het verschil maken. En voor wie beslist om dicht bij God te zijn, u leest ook het volgende in dezelfde psalm. Deze zegt, ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen. Maar dat is voor diegenen die van God houden. En hier u leest, ze blijven bij God. Is niet alleen maar zeggen, ik geloof. En wij doen niets van wat God zegt. Dan dat geloof functioneert niet. Is niet alleen maar zeggen, ja, wanneer ik heb een probleem, ik lees een psalm. Nee, dat is niet wat hier staat geschreven. Hier is iets anders. Is iemand die zal God eren. Is iemand die zal God dienen. Is iemand die beslist om Gods woord te doen, te praktiseren. Dat persoon overwint. Dat persoon kan Gods glorie zien. Dat persoon kan Gods hulp vragen, want God zal helpen. Waarom zal God helpen? Hij zegt aan ons. Omdat die persoon van hem houdt en hem eert met het leven. Dan dat persoon die beslist God te eren, God te dienen, is iemand die kan God roepen en gezegend zijn. Is iemand die kan bieden en een antwoord krijgen. Is iemand die weet op de moeilijkste momenten God zal helpen. Op een moment, op een dag van slechte nieuws, van moeilijkheden, hulp zal komen. Dan dat is iets anders van wat mensen soms zeggen. Al ik geloof, ik weet die God bestaat, ik hoop die beter zal komen, want ja, ik heb een geloof in God. Nee, dat zijn alleen maar woorden. God wil meer dan dat. God wil de daden. De daden tonen je geloof aan God. De daden materialiseren wat u bent aan het zeggen. En laten God zien die waar is. En dan Hij zal bij u zijn om u te helpen. Hij belooft en hij doet het. Want u heeft niet alleen maar gesproken, u heeft ook uw deel gedaan. Dan straks om 10 uur in de Borneostraat, nummer 40, onze speciale diensten. En ook in de Jan Evertsenstraat, nummer 18 in Amsterdam-West, om 9:30 en ook om 11:00 in het Portugees. 9:30 Nederlands, 11:00 Portugees.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.
Is roepen bij u, Abba. Oh. Wat was het onmogelijk dat er in je leven was of in jouw familie? Alsjeblieft.
Een van de situaties was voor mijn rijbewijs. Ik heb inmiddels 4,5 jaar wel mijn rijbewijs, maar destijds was ik begonnen met mijn rijlessen. Maar om af te kunnen rijden heb je natuurlijk je theorie-examen nodig, moet je behalen. En daar had ik een beetje moeite mee. Een klein beetje heel erg eigenlijk. De eerste keer had ik mijn examen gedaan, niet goed geleerd. Heel veel fouten, oké. Okay. Ik dacht van, als je examen wil halen, moet je gewoon goed leren. Dus boeken gekregen, cd's, leren, oefenen. Examen ingepland, 2 fouten te veel. Kan gebeuren. Derde keer hetzelfde, vierde keer hetzelfde, vijfde keer hetzelfde, zesde keer hetzelfde. Op een gegeven moment, en je gaat aan jezelf twijfelen.
Ja.
En in de tussentijd, ik had ook mijn eindstage, dus ik moest steeds vrijvragen om mijn examen te doen. En op een gegeven moment zei ik niet meer van, ik moet examen doen. Ik zei gewoon, ik had de afspraak, want er kwam indirect pressure. Want ze zetten mij niet onder druk, maar ze wensen voor mij het beste. Mm-hmm. Ze zeggen van, succes, je gaat het halen. Maar op een gegeven moment zei ik gewoon niks. Ik zei van, ik heb een afspraak, kom later, maar het lukte nog steeds niet. En in de tussentijd kwam ik wel een maandag naar de kerk. Ik dacht van, ik ben nog student. Ik heb niet unlimited geld. Ik moet steeds betalen voor mijn examen. Mm-hmm. En ja, bidden, van alles doen. 8e keer nog steeds hetzelfde. 9e keer, 10e keer nog steeds hetzelfde. Ja, op een gegeven moment, ik kan me niet eens meer herinneren wat ik deed. Maar ik dacht van, oké, nu moet het echt gaan worden. En dat was volgens mij 2016, januari. Gelukkig in 1 keer gehaald. Maar dan moet ik natuurlijk ook moet ik af gaan rijden. Mijn rijkszuster heeft examen ingepland. En ik zei letterlijk tegen God van, ik heb geen geld en geen tijd om 2-3 keer of tot 10 keer mijn examen te doen. Dat was steeds €230 en daar heb ik het geld niet voor. En ik wilde het graag voor mijn verjaardag. Dus uiteindelijk 1 week na mijn verjaardag is het geworden. Ik ging daar naartoe, vol spanning. En voordat ik wegging deed ik wel een gebed. En vaststellen dat alles goed zou komen. En ik ging naar Rijswijk en toevallig de persoon... examinator was toevallig op dezelfde dag als mij jarig. Dus dat was al een beetje een klik. Mm-hmm. En we begonnen te rijden en het ging over alles en nog wat. En het ging gewoon supergoed. En we kwamen binnen, gaf me gelijk een hand van Glody, gefeliciteerd. Er zijn nog veel meer dingen, maar dat was ik allemaal vergeten. Ik hoorde van, ik heb het gehaald, getekend. En ik was super blij dat ik mijn examen had gehaald.
Wat onmogelijk op een gegeven moment onmogelijk leek in feite.
Ja, precies. Want je begint toch aan jezelf te twijfelen terwijl mm-hmm. ik het goed doe. En in de tussentijd, voor mijn theorie, had ik gewoon nog steeds rijlessen. Maar het waren momenten dat het echt super slecht ging. Dat ik echt in mijn hoofd van, ja, volgens mij ga ik nooit mijn rijbewijs halen. Dus was de ene keer steeds mentaal en ook je geloof gebruiken van, mm-hmm. het is misschien een simpelste rijles, maar het doet toch wat met jou als persoon zijnde. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik het gelukkig behaald en heb ik nu ongeveer 4,5 jaar mijn rijbewijs.
Godzijdank.
En wat een recente voorbeeld is van mijn broer. Het was ongeveer midden april, begon hij een beetje ziek te worden, mijn oudste broer. Een beetje grieperig, maar ja, dan ga je niet veel. Persoonlijk bij mij was het van, oké, hij is een beetje grieperig en je gaat niet van het ergste denken. Een paar dagen ging ik voorbij, was precies hetzelfde. Arts kwam langs en zei van, nee, het is gewoon, ja, je bent een beetje ziek, je moet uitzieken, daar kwam het een beetje om neer. En op een gegeven moment was het 15 april, ga je niet vergeten. Kreeg ik een appje van, ambulance is langsgekomen en ik moet naar het ziekenhuis, mijn broer. Het ziekenhuis, ik als persoon zijn, ik ben super positief, dus ik ga naar het ziekenhuis, dan gaat hij weer eruit. En het was, als in het ziekenhuis heeft hij geappt, ik ben aangekomen en 10 minuten daarna was het van, ik moet naar de IC. Oké. En 5 minuten daarna van, ze gaan me in coma zetten. Toen dacht ik van, oké, wat is hier aan de hand? En hebben ze uiteindelijk in coma, kunstmatige coma gezet, omdat het echt achteruit ging. En ja, toen begon een beetje de rollercoaster. Hij heeft uiteindelijk ongeveer 3 weken in een coma gelegen. En voor mij als ik over mezelf spreek, is het een lastige situatie. Zo voor de familie ook. Want ja, het is toch je broer. En mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Bij mij gingen gedachten van, oké, 5 jaar geleden is mijn vader. Gaat mijn broer nu komen te overlijden? Wat is er precies aan de hand? En in de tussentijd, mijn andere broer kreeg ook complicaties. Dus mijn beide broers waren in het ziekenhuis. Ik ben hier met mijn moeder en mijn zus woont in België. Dus de artsen gingen mij om de dag gingen ze bellen. En ja, ik had bijna dagelijks contact met de artsen eigenlijk, daar komt het op neer. En voor mij persoonlijk komt een bepaalde druk op je af. Want ik was nog steeds met werk bezig fulltime. Ik had nog steeds school. En de kerk was nog dicht, maar je gaat natuurlijk wel naar de kerk om te bidden. Maar ik krijg elke keer te horen van, oké, het gaat goed, het gaat beter, het gaat hetzelfde. Ik krijg allemaal termen naar mijn hoofd gegooid. Ik voelde me echt een arts op een gegeven moment, want ik ik had zoveel termen en ik ging googlen wat houdt het precies in. En ze ging het wel goed uitleggen. Maar dan moet ik het weer vertellen aan de familie. En gaat die bellen, hoe gaat het met je broers? En dan moet ik steeds... Iedereen wil wat van mij. Tuurlijk, het is positief bedoeld, maar het is ook vermoeiend. Mm-hmm. En in de tussentijd, ja, dan ga je toch wel naar de kerk. Had geen diensten, maar je probeert dan toch naar de kerk te gaan om te bidden. Destijds was dan in Zoetermeer met pastor Victor en mevrouw Sandra. En je blijft positief, dat sowieso. Maar je leest bijvoorbeeld de Bijbel en je leest het verhaal van Daniel of wat dan ook. Maar nu heb jij je eigen verhaal eigenlijk. Mm-hmm. Het is in, je leest het, maar nu moet je het zelf eigenlijk gaan leven. En dat was voor mij gewoon super lastig. Want je kan positief blijven, maar de gedachten komen. Maar wat als? Als het toch verkeerd gaat. Als je broer toch niet gaat halen. En waar allemaal gedachten door me heen gingen. En ja, je blijft toch positief. Je gaat toch bidden. Ook met de familie deden we voorstellen. Maar het was lastig, want je wilt iets zien, maar je ziet het niet. Mm-hmm. En ik ben een paar keer langs geweest. En in de tussentijd van de 3 weken was zijn boer wel, had ze hem wel wakker gemaakt. Zeg maar, het slaapmiddel verminderd. Dus ik ging langs, maar hij was wel wakker, maar ook weer niet. Ik kon, ik kon met hem praten, maar hij was een beetje aan het brabbelen. Dus had over alles en nog wat, of hij was niet duidelijk te verstaan. En je ziet allemaal buizen, je ziet allemaal kabels, je ziet dingen piepen.
En hoe erg was zijn situatie toen?
Ja, een beetje leven of dood op een gegeven moment. Want ik kan me herinneren, ik werd elke dag gebeld. Nou, ik werd bijvoorbeeld maandag gebeld, dinsdag belde ik zelf. Maar dat was dan de dag dat ze mij niet moesten bellen. En volgens mij hadden ze mij of mijn andere broer gebeld, ik kan me niet meer herinneren. Die andere broer was inmiddels uit het ziekenhuis. En dat was echt van, jullie moeten nu naar het ziekenhuis komen. Geen uitleg, geen van het gaat beter, hij heeft goed geslapen. Gewoon, ga nu naar het ziekenhuis. Ik kan me herinneren, ik was aan het werken, ik had vrijgekregen. Van mijn huis naar het ziekenhuis ongeveer 40 minuten. En pff, meestal luister ik muziek om een beetje positief te blijven, maar ik ging te veel nadenken. Ik denk, wat is aan de hand? Als het echt iets normaals was, hadden ze aan de telefoon gezegd. Dus kwamen daar, ik was met mijn moeder en mijn andere broer. En het was van, ja, waren complicaties. En kwam op neer, had ongeveer, hij was aan de beademing om het goed uit te leggen. Maar er was iets gebeurd waardoor hij ongeveer 30 minuten nauwelijks tot geen zuurstof had in zijn lichaam. Kijk, voor iemand die gezond is, had ze mij verteld, 1, 2, 3 minuten kan. Maar in zijn staat, 30 minuten, kom op neer van, ze weten niet, zien per se dat hij gelijk komt overlijden. Maar het kan zijn dat hij, hoe kan ik het zeggen? Ja, zijn hersenen niet meer gaan functioneren. Dus hij leeft wel, maar kan niet bewegen. Wordt een beetje een muurplant, noemt ze zoiets. Mm-hmm. En ze gaf eigenlijk aan van, ja, gaan 24 uur aankijken. Slaapmiddel verminderen. Als dat helemaal uit zijn lichaam is gegaan, dan kunnen we zien hoe hij daarop gaat reageren. Want van tevoren kunnen ze het niet bepalen. En ja, dan ga je weer naar huis, maar je gaat nadenken, je gaat bidden, je gaat van alles doen. Maar ja, God is groot, God is goed. De volgende dag of 2 dagen daarna, slaapmiddel helemaal verminderd. En dan konden we hem uiteindelijk gaan bezoeken. En ik kwam binnen en ik kon gewoon aanspreken. Er was niks aan de hand. Het is gewoon Glody, alles goed, hoe gaat het? En ik was echt aan het kijken alsof ik water zag branden. Ik was niet bang voor hem, maar was echt zo aan het kijken van, gaat het wel met hem? En hij was, het was je half uurtje zonder zuurstof, ja. Je kan heel veel dingen vergeten, je kan helemaal niet meer reageren. Maar hij wist letterlijk alles, gewoon echt alles. Het enige wat hij was vergeten was zijn wachtwoord voor Facebook en zijn pincode, onze bankpas. Maar voor de rest wist hij alles. En om zoiets te zien, doet me gewoon beseffen hoe groot God eigenlijk is.
Hoe gaat het nu met je broer?
Gaat goed, hij is gewoon thuis. Hij heeft nog steeds een beetje fysio revalideren, maar het gaat steeds beter. Strijd is er nog steeds. En ja, en het grappige wat ik wil zeggen is dat de artsen tegen mijn broer zeiden van, het leek alsof de hele kerk voor jou aan het bidden was. Eigenlijk ook waar, maar de artsen beseften ook en erkenden ook dat hij een wonder is, een levend wonder. Want ze kwamen echt constant langs nadat hij weer wakker was. Van, gaat het? Hoe is het? Mm-hmm. Weet je, naar een boekje dingen noteren, naar zijn apparaten kijken. En ze konden niet begrijpen waarom hij nog leeft eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus zij herkenden ook, zij herkenden dat God bestaat eigenlijk, dat hij een levende wonder is.
Dus wat onmogelijk was, werd mogelijk.
Werd mogelijk inderdaad.
Door het geloof. Zeker. En jij zei dat de kerk toen der tijd gesloten was. In feite was de kerk niet echt gesloten, maar de diensten werden alleen online uitgezonden, toch?
Ja, precies, online.
Dus jij ging naar de kerk bidden sowieso, zonder de diensten. Maar je volgde de diensten online? Neem ik
ja, aan. Online inderdaad. En ik probeerde 2, 3, 5 minuten, als het ging met werk, even in mijn pauze, 10 minuten bidden, ook met pastor praten, want ik ben best wel een binnenvetter, maar ik moest het wel kunnen uiten. En bij de pastors kon ik gewoon mijn verhaal vertellen en ze bemoedigt me ook om gewoon door te gaan in de strijd.
Amen. Yes. Dankjewel. Godzijdank.
Heel goed, hele mooie getuigenis. U ziet de kracht van God. Wanneer de moeilijkheden komen, is zoals we hebben net gelezen. Ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem het woord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Dat is Gods wil. En dat wil hij altijd doen. Maar soms mensen begrijpen niet. Die het begin van wat wij lezen, Psalm 91, spreekt over een beslissing van één persoon. Die persoon beslist om God te volgen, Gods wil te doen, om dicht bij God te blijven. En dat maakt het verschil. Dat verandert alles. Dan in plaats van woorden zijn daden. En dan Gods woorden zal niet alleen maar ook een woord zijn. Maar Gods woord zal zich materialiseren zoals we hebben net gehoord. In vrede, in overwinning, in gezondheid. In innerlijke kracht, in blijdschappen, in alles die wij nodig hebben. Wij gaan met onze God praten.
Dit is het moment voor het gebed.
Mijn Vader en God. In de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, komen wij in gebed tot u. Maar Heer, kom om dit leven, dit hart, die nu met ons biedt, of wie weet, geen kracht heeft om met u te praten, maar luistert, te helpen. Want, maar Heer, wat u heeft gedaan in het leven van Glodi, u wil doen in elke leven. De kracht, de wonderen, de gezondheid, de blijdschap. U wil alles doen. Maar mijn Heere, als ons leven niet in uw handen is, dan hoe zal u het werk kunnen verrichten? Dan help deze persoon om dat te begrijpen, Vader. Is niet alleen maar horen, is niet alleen maar praten. Maar is een actie om naar uw huis te komen, om te leren over het geloof, om te leren hoe het geloof functioneert, om te leren wat u van ons verwacht, wat wij dienen te doen, en dan zeker uw beantwoord ons. Dan, mijn God, geef de kracht aan deze persoon. Misschien er is pijn, verdriet. Misschien er zijn ook pijn in dit lichaam. Al weg nu, mijn Vader. Al weg deze pijnen en richt deze persoon op. Om nog vandaag naar uw huis te komen. Om u te zoeken. Om een nieuw begin te maken. Mijn God, want het is niet alleen maar een nieuw jaar. Is ook de kans om een nieuw leven in u te vinden. Wij vragen dit aan u in Jezus' naam. Amen. Wij zijn nu tot het einde gekomen. Straks om 10:00 in de Borneostraat nummer 40 houden wij onze speciale dienst op zondag. Maar ook aan de Jan Evertsenstraat nummer 18. Jan Evertsenstraat nummer 18 in Amsterdam-West. Om 9:30 in het Nederlands. En als u Portugees spreekt, om 11 uur 's ochtends in het Portugees. Voor meer informatie, bezoek onze website ukgr.nl. ukgr.nl. Tot straks.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.
In het suizen van de wind, na het rollen van de donder, als mijn stille stem weer klinkt. Ik ben. Steeds aanwezig in het kloppen van je hart, in de adem in je longen, van de wieg tot aan het graf. Ik ben. Ik ben hier, al voor je me zoekt. Kom op adem, na al je gezwoeg. In rust en in keer, daar ligt je kracht. In kalm vertrouwen, dat ik op je wacht. Ik ben. Staat het water aan mijn lippen, dan vertrouw ik op u. Naam.